NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, Human en de VPRO. Max van Wezel.
Goedemiddag, welkom bij Argos. Wij zijn het onderzoeksprogramma van NPO Radio 1. Straks komt recensente Franca Hummels boeken bespreken. Eentje gaat over tomaten en de ander over mensenhandel en de rol van jihadisten daarin. Maar eerst gaan we uitgebreid aandacht besteden aan de Nederlandse inlichtingen en veiligheidsdiensten. U kunt meepraten, de hashtag is Argos Radio 1.
NPO Radio 1. Argos.
Het kabinet wil de geheime diensten ruimere bevoegdheden geven om op grote schaal computerinformatie te gaan aftappen. Dat plan heeft de afgelopen jaren tot veel discussie geleid. Afgelopen najaar heeft het kabinet eindelijk zijn voorstel voor een nieuwe wet op tafel gelegd. 8 februari gaat de Tweede Kamer daarover praten. Is het een verstandig voorstel? Daarover ga ik praten met de Kamerleden Jeroen van Wijngaarden van de VVD, Kees Verhoeven van D66 en met Bart Jacobs, hoogleraar computerveiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Goedemiddag allemaal. We gaan eerst even luisteren naar hoe dit verhaal begon.
Wat hebben we nou aan inlichtingendiensten die niet kunnen wat ze moeten kunnen en daardoor hun functie en taak niet goed kunnen uitoefenen?
Bij ons gaat het altijd om het doel. We willen een terrorist pakken, willen een terrorist laten voorkomen dat hij iets doet. We willen onze troepen beschermen. Wij zijn te doorgedraaid op het gebied van privacy. En ook te doorgedraaid om de overheid per definitie niet te vertrouwen. Ik denk dat je inlichtingendiensten gewoon hun werk moet laten doen en ervoor moet zorgen dat je door een goede wetgeving en door goede controle en een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid hebt dat er van die bevoegdheden geen misbruik wordt gemaakt. Tot nu toe is dat nog steeds niet het geval geweest.
In onze wet is een onderscheid gemaakt dat de diensten wel een bevoegdheid hebben om ongericht te zoeken in de ether en via de radioverbinding en het satellietverkeer, maar het is expliciet niet toegestaan voor het informatieverkeer op de kabel. En wij zeggen dus, die bevoegdheid voor de diensten moet ook gegeven worden voor het verkeer op de kabel.
De Britse krant The Guardian heeft de naam onthuld van de man die afgelopen weken informatie heeft gelekt over het verzamelen van data door de Amerikaanse geheime diensten. Het is een 29-jarige medewerker van een van die geheime diensten, Edward Snowden.
I could be, you know, rendered by the CIA. I could have people come after me. That's a fear I'll live under for the rest of my life.
Als dit niet was gebeurd met de aandacht voor wat Snowden heeft losgemaakt, zou de aandacht voor ons rapport natuurlijk ook veel minder geweest zijn.
U hoorde Pieter Koblenz, voormalig directeur van de militaire inlichtingendiensten MIVD en Stan Dessens, die een commissie leidde die in opdracht van het kabinet de oude wet op de inlichting- en veiligheidsdiensten evalueerde. Die commissie Dessens werd begin 2013 ingesteld en haar aanbevelingen zouden vermoedelijk een hamerstuk zijn geweest, waar het niet dat de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden roet in het eten gooide. Bart Jacobs, kunt u nog eens kort vertellen wie Snowden was en wat zijn onthullingen waren die voor zoveel opschudding zorgden?
Ja, Snowden was een oud-medewerker van de CIA en ook van de NSA, de twee Amerikaanse inlichtingendiensten, die op een goed moment in gewetensnood is gekomen. Omdat hij erachter kwam hoeveel die diensten in feite aan informatie verzamelden, wat bij hem volgens zijn begrippen niet in overeenstemming was met de wet. Hij heeft daar veel over naar buiten gebracht. Hij heeft zijn informatie aan de journalist Glenn Greenwald gegeven. Er zijn allerlei dingen naar buiten gekomen hoe met name de Amerikanen in de zogenaamde Five Eyes-samenwerking met de Britten, de Australiërs, Nieuw-Zeelanders, allerlei geheime programma's hadden die onder van die exotische namen als Prism en Tempora en Keyscore en zo naar buiten zijn gekomen. En duidelijk daaruit bleek dat er veel, veel meer informatie verzameld werd en op veel agressievere manier dan wij allemaal ooit voor mogelijk hadden gehouden.
De ministers Plasterk en Hennis hebben nu een voorstel ingediend voor een nieuwe wet op de inlichting- en veiligheidsdiensten. Wat is de voornaamste reden voor die wet en wat mogen de diensten nu niet en straks wel?
Nou, de voornaamste reden is natuurlijk omdat de techniek zich ontwikkeld heeft. En spionage en het tegengaan van spionage is voor een groot gedeelte een digitale activiteit geworden. En daarvoor is een update van deze wet nodig. Meneer Destens zei het ook net al in de clip. Het belangrijke punt is het verschil tussen kabel en niet kabelgebonden opvang van informatie. Om een van de rare reden is in de huidige wet, die inmiddels een jaar 15 oud is, dat technische onderscheid gemaakt. Dat wil men nu eruit hebben. Ik denk dat het in zichzelf een goede reden is. Maar dat vraagt wel om natuurlijk nieuwe beperkingen van waar zet je dan de grenzen over wat de diensten kunnen doen.
Jeroen van Wijngaarden, moet het wetsvoorstel zoals het er nu van de kant van het kabinet ligt worden aangenomen door de Tweede Kamer?
Ik denk dat dat hoog tijd is dat we in Nederland al langer achter de feiten aanlopen en dreigen het een beetje het braafste jongetje van de klas te worden. En onze naïviteit met een wet die nog uitgaat van de walkie-talkie, dat terroristen per walkie-talkie met elkaar communiceren. Terwijl ze natuurlijk allang via het internet acteren, via de kabel. En dan moeten we zorgen dat onze diensten ook daar beschikbaar zijn. De dreiging is niet te onderschatten. We hebben het geluk dat we in Nederland nog geen grote aanslag hebben gehad, zoals in Brussel, Berlijn of Nice. Maar laten we niet vergeten dat dat een reële dreiging is. En dat de mensen op de werkvloer, die zich dagelijks inzetten voor onze veiligheid, om dat soort aanslagen hier te proberen te helpen voorkomen, dat die hier ook om vragen. En wie zijn wij dan als politici om met een soort geheven vingertje te gaan zeggen, nee hoor, wij weten het wel beter dan de mensen die daar dag in dag uit mee bezig zijn.
Kees Verhoeven, gaat D66 voor het voorstel stemmen?
Niet in de huidige vorm.
Wat moet er veranderen?
We hebben al 20 verandervoorstellen ingediend. Die zal ik hier niet allemaal op gaan sommen.
Nee, zeg, dan zijn we het hele uur kwijt.
En dat zou niet goed zijn. We hebben eigenlijk een aantal. Ik snap best dat er gezegd wordt, we moeten een technologie-neutrale wet maken, waarin je dus geen raar onderscheid meer maakt tussen ether en kabel. Dus we snappen op zich best wel dat er nu een nieuwe wet komt. Dat is goed. Dus we willen ook constructief meedenken. Er zit alleen wel een groot gevaar in van het ongericht enorme hoeveelheden bakken vol met data verzamelen. Wat een enorme databerg oplevert, waar je juist niet meer in terugvindt wat je zo graag wil weten om een terrorist te kunnen pakken voordat hij een bom laat ontploffen. Dus wij vinden dat je heel goed na moet denken, werkt dit nou wel? Is het effectief? Gaat dit ons nou echt beter beschermen? Daar heb ik het dus nog niet eens over privacy. Gaat dit nou echt onze veiligheid vergroten? Dat vraag ik me sterk af. Dat is één. Dus dat sleepnet, dat ongericht verzamelen, die hele berg data voltrekken, daar maak ik me zorgen over. En twee, hoe zorgen we dat het toezicht vooraf en het toezicht tijdens en het toezicht achteraf, met waarborgen die goed in de wet staan, maar die ook echt moeten worden gecontroleerd. Hoe zorgen dat zwaar genoeg is? En dat is absoluut nog niet voldoende op dit moment.
Joop van Wijngaarden?
Ja, waar ik echt grote moeite mee heb, is dat D66 iedere keer een karikatuur maakt van deze wet, door te zeggen dat die diensten ongericht gaan zitten kijken wat wij bijvoorbeeld op bol.com of via een of andere modeblog allemaal zitten bijhouden. Veiligheidsdiensten werken per definitie gericht. Ze zijn namelijk gericht op risico's voor onze samenleving, voor onze manier van leven.
Nou, niet in deze wet.
Ja.
Deze wet maakt. De minister heeft een term bedacht.
Kees Verhoeven.
Onderzoeksopdracht gericht. Dan lijkt het nog gericht. Maar het is in feite tamelijk ongericht. Ze krijgen de mogelijkheid om eerst te gaan verzamelen en vervolgens dat 3 jaar lang te bewaren en vervolgens te gaan kijken wat ze ermee kunnen. Dat is gewoon wat er letterlijk in de wet staat nu.
Bart Jacobs.
En daar maak ik me zorgen over. Want dan heb je dus een enorme bak data waarvan je niet eens weet wat je ermee moet. En je hebt heel veel gegevens van mensen die onschuldig zijn. Maar dat vind ik dan nog een minder belangrijk argument zelfs. Ik wil ook dat deze wet de veiligheid vergroot. En dat doet hij misschien wel niet, omdat het zo ongericht is.
Meneer Jacobs, die term sleepnet die Kees Verhoeven net gebruikte, dat kwam, ik hoorde hem voor het eerst door die NSA-affaire en door Snowden, want daar verzamelde men ook van alles en nog wat. Dat dreigt in Nederland nu ook te gebeuren, nou, zegt Verhoeven.
Meneer Van Wijngaarden zegt net dat inlichtingendiensten niet zo werken. Het probleem is natuurlijk dat Snowden heeft laten zien dat in ieder geval de Amerikaanse diensten wel zo werken.
Ja, maar de onze dus, misschien niet.
Ja, precies. Daar kunnen we natuurlijk zeggen, wij hebben allemaal fatsoenlijke mensen. Maar we hebben denk ik toch wel behoefte aan een fatsoenlijke wet op dit gebied die hier een duidelijke kader stelt. Het is ook goed, denk ik, even een iets groter plaatje te schetsen. Wat de afgelopen week in Amerika natuurlijk gebeurd is, is dat het hele veiligheidsapparaat, inclusief de 17 inlichtingendiensten die ze in Amerika hebben, plotseling in andere politieke handen zijn gekomen en anders aangestuurd worden. Daar maken mensen zich zorgen over. De enige garantie die je eigenlijk aan die mensen kunt bieden is, ja, maar die diensten moeten zich ook aan de wet houden. Dus het is van belang dat we een hele heldere wet krijgen, die natuurlijk de diensten in staat stelt om te doen wat ze moeten doen, maar ook daar de nodige kaders voor schept. En meneer Verhoeven stipt dan een punt aan van de effectiviteit. Dat is natuurlijk heel moeilijk voor ons als buitenstaanders om te oordelen van wat is precies, wat werkt wel en hoe verlies je je niet in hooibergen. Het is interessant om even aan te halen. Er is een andere persoon die uit de NSA gestapt is, Bill Binney, ja, heet hij. En die heeft zich hier wel over uitgelaten. Die is goed bekend met de interne werkwijze. Hij zegt, je moet inderdaad oppassen dat je geen hooibergen gaat verzamelen. En hij heeft erover, als je hebt altijd een groep bekende terroristen, targets. En je moet eigenlijk twee hops daar vandaan zoeken. Dus wie, met wie bellen zij? En dan nog een stap verder met wie wel die dan. Je kunt 10 hop verder gaan, maar hij zegt 2 hop zijn genoeg. En je ziet ook in de praktijk dat eigenlijk in Europa alle terrorisme aanslagen of verijdelde aanslagen die er geweest zijn, dat de diensten de mensen wel in de smiezen hadden.
Dat is belangrijk, hè? Je hoort
Chris Verhoeven
altijd, nadat er een terroristische aanslag heeft plaatsgevonden. En godzijdank, dat ben ik natuurlijk met Van Wijngaarden volledig eens. Godzijdank nog niet in Nederland. Je hoort altijd de volgende dag in de krant, de dader was al in beeld. De dader was al in het vizier. De politie kende de verdachte al. Kortom, de informatie, de cruciale informatie, die is er vaak al. En het gaat vaak niet goed in de behandeling van de informatie en het uitwisselen van de informatie tussen de verschillende diensten, bijvoorbeeld in Europa, landsgrenzen over enzovoort. Daar moet dus aan gewerkt worden. En ik wil best meedenken aan deze wet. Maar ik wil geen wet onder het mom van we gaan terroristen pakken. Vervolgens tuigen we een wet op met middelen die niet goed gecontroleerd worden.
Als je die hooiberg te groot maakt, dat je de speld helemaal niet meer vindt.
Bill Binney, dus de man die bij de Amerikaanse inlichtingdienst gewerkt heeft, die zegt letterlijk bulk data kills people. Oftewel, het verzamelen van al die data maakt onze veiligheid gewoon niet groter. En ik vind dat een heel belangrijk argument om goed op te letten. Waarom doen we dat dan?
Van de VVD, ziet u dat gevaar niet? Dat je zoveel verzamelt dat je uiteindelijk helemaal niet meer weet wie je moet volgen?
Nou, er ligt een immense taak voor de inlichtingendiensten, dat klopt. En maar hun werk is om dat doen zij ook nu al. Zij doen niet anders dan om te kijken vanuit het dreigingsbeeld dat we in Nederland hebben, op basis daarvan te kijken wie zijn nou echt een risico voor onze manier van leven. Op het moment dat je die inlichtingendiensten de mogelijkheden ontzegt waar zij zelf om vragen. Ja,
dat is ook een onderdeel van de taak van de politiek om diensten ook bepaalde dingen te ontzeggen waar ze om vragen. Want ik, met alle respect, de baas van de AIVD, hoe die bijvoorbeeld over privacy praat, nou, die vindt privacy overdreven, die vindt het gezeur, die vindt het geneuzel. Nou, dat mag hij vinden, want hij staat voor veiligheid. Hij doet zijn werk daar en al zijn mensen doen dat werk daarvoor. Maar het is natuurlijk aan de politiek om een afweging te maken tussen verschillende dingen. En ik zeg alleen maar, maak die databerg nou niet onnodig groot. Let op de waarborgen die nodig zijn om een goede wet te maken die de Nederlander ook begrijpt, die ook houdbaar is door het Europese Hof van de Rechten van de Mens en dat soort zaken. En maak een wet die ervoor zorgt dat je niet alleen maar informatie aan het verzamelen bent waar je niks aan hebt.
Jeroen van Wijngaarden, je moet als politicus niet aan het handje van de diensten lopen, maar hun juist bij de hand nemen.
Onafhankelijk kijken.
Je moet altijd onafhankelijk blijven kijken. Alleen als ik zie hoe D66 dan kijkt, dan is dat eenzijdig. En ik moet de heer Verhoeven complimenteren met de consequentie van het stemgedrag. Want dat is inderdaad, iedere keer worden er mogelijkheden die van belang zijn voor onze veiligheid ontzegd.
U zegt dat wij consistent zijn in dit onderwerp.
Ja, als het gaat om de wet intrekken Nederlanderschap.
Dat mocht er wel een terreuraanslag plaatsvinden in Nederland, dat de schuld van D66 is.
Nee,
dat verwijt heb ik over zo vaak van de VVD gekregen, hoor. Ik heb letterlijk gehoord, u bent schuldig aan aanslagen als u niet de wet steunt voor op de inlichting en veiligheidsdienst. Dat wordt gewoon letterlijk gezegd. Kijk, dat soort spelletjes moeten we niet aan beginnen. Ja. We moeten inhoudelijk over deze wet praten. 250 pagina's memorie van toelichting. Een enorm complexe wet met echt heel veel bevoegdheden. Laten we dat alsjeblieft goed regelen.
Ja, maar D66 ontwikkelt zich echt tot
we moeten de veiligheid vergroten, punt.
Maar D66 ontwikkelt zich hier tot de tegenpartij. De tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding. Wet computercriminaliteit 3. Intrek Nederlanderschap in belang van nationale veiligheid. En nu weer deze wet. Iedere keer is D66.
Symboolwetgeving.
Denk D66 met geheven vingertje het beter te weten dan mensen die zich inzetten voor veiligheid.
En nu ga ik even naar professor
controleerde regering in het maken van symboolwetgeving die niet werkt. Het lijkt me heel goed dat er nog één partij in Nederland is die dat durft en doet.
En nu ga ik even naar D66. En nu ga ik even naar Bart Jacobs, meneer Verhoeven. Ja. Want ik spreek ook wel eens iemand bij de inlichtingendienst. Ik kan zijn naam helaas niet noemen. En die zei van, je hoeft echt niet bang te zijn. We zijn helemaal niet geïnteresseerd in wat oom Jaap allemaal bespreekt met tante Truus. We zijn echt op zoek naar potentiële terroristen. U bent er dus niet helemaal gerust op dat ze oom Jaap en tante Truus toch niet gaan volgen?
Nou, ik geloof zeker wel dat ze daar totaal niet in geïnteresseerd zijn als ze gewoon professioneel gericht zijn. Maar het punt is dat die informatie mogelijk wel mee naar binnen genomen kan worden. En waar ik steeds op aangedrongen heb, is om daar veel selectiever te zijn. En de informatie die ze binnenhalen over de ome Jaap en tante Truus, om die direct weg te gooien. En niet 3 jaar te bewaren zoals nu in de wet staat.
Want ze mogen 3 jaar over iedereen bewaren.
Ja,
voor het geval dat blijkt dat ome Jaap toch van Al-Qaeda is.
Precies. Zelfs nog 3 jaar na ontsleuteling. Dus het mag eventueel nog langer daar blijven.
Is dat niet wat lang, meneer Van Wijngaarden?
Nou, waar het natuurlijk om gaat, is wie kan er bij die data en hoe wordt gecontroleerd dat mensen niet onnodig in die data zitten te gluren? Want ik ben het daar wel mee eens dat toezicht daarop echt heel stevig moet zijn. Ik vind ook, zoals dat nu bijvoorbeeld bij de politie gebeurt, als ze merken dat een agent in de telecomgegevens van, laten we zeggen, zijn favoriete voetballer of zo zit te kijken, dat is natuurlijk waar we bang voor zijn, of een meneer of mevrouw die je heel interessant vindt, om wat voor reden dan ook, dan zeg ik, ja, daar moeten we met elkaar goed over nadenken, dat er dan ook lik op stuk beleid is en de zwaarst mogelijke personele sanctie, ook voor die ambtenaren, waar D66 volgens mij een prima voorstel voor heeft gedaan.
We hadden het al even over een ander probleem. De inlichtingendiensten hebben soms een potentiële terrorist in het vizier, maar slagen dan toch niet in te voorkomen om dat hij een aanslag pleegt. Omdat ze de inschatting maken, nou ja, deze is niet zo gevaarlijk. Nou, een beroemd voorbeeld, Mohamed Bouyeri, de moordenaar van Theo van Gogh in 2004. Maar het speelde ook weer bij de recente aanslag op de kerstmarkt in Berlijn. Nou, we legden dat probleem voor. Althans, nee, wij legden het niet voor. De collega's van Eén Vandaag legden dat probleem voor aan inlichtingenexpert Constant Huizen.
Ik denk dat het goed is om je te beseffen dat als die diensten dit soort lieden in de gaten moeten houden, dat zij met een hele grote kaartenbak zitten met allerlei mensen waarvoor zij heel graag met allerlei middelen, zoals telefoontaps, het e-mail onderscheppen, in de gaten willen houden. Daar moet je een prioriteit aan brengen.
Laten we ze naar Nederland verplaatsen. Hoeveel mensen lopen er in Nederland rond die potentieel zo'n aanslag zouden kunnen plegen?
Nou, waar we bijvoorbeeld op af kunnen gaan is een rapport van de AIVD. Die hadden over enkele tientallen mensen die uitgereisd waren, enkele honderden die direct of indirect daarbij betrokken zouden zijn of steun zouden verlenen, en enkele duizenden sympathisanten waarvan gevreesd werd, nou, die gaan misschien wel tot die binnenkern behoren.
Dus, en worden die allemaal in de gaten gehouden in Nederland?
Nou, daarvoor heb je allerlei middelen. Telefoontaps, ja. E-mailtaps, we noemen ze al even. Zelfs als je iemand echt op dit moment in de gaten zou willen houden, zou je misschien tot volgen en observeren moeten overgaan. Als je die mate van aandacht, al die taps moeten worden uitgewerkt, als je dat zou willen doen, dan ben je met enkele tientallen mensen met 1 individu bezig. Dus dat kan niet de hele tijd.
Dat kan niet, want dat is te duur. Of moeten we toch die keuze maken?
Nou, als je dat bij elkaar gaat optellen, dan kom je in statieachtige diensten terecht. Dat past eigenlijk niet goed in onze democratie om enkele tienduizenden of misschien wel meer medewerkers te hebben.
Conclusie is dus dat niet iedereen die potentieel aanslag zou kunnen plegen in Nederland in de gaten wordt gehouden.
Constant Huizen zei dat, de inlichtingenexpert. Hij zegt dus het echte probleem is dat er gewoon geen mankracht en geld is om iedereen die we kennen als potentieel terrorist in de gaten te houden. En daar kun je je dan beter op richten dan steeds meer data verzamelen, ook van onschuldige burgers. Meneer Van Wijngaarden van de VVD schudt nee.
Ja, omdat het gericht, juist bij het gericht helpen zoeken, dan kan 1 en 1 op een gegeven moment 3 worden. Dus je hebt, soms is er al informatie over mensen. Dat is zoals de heer Verhoeven net al aangaf. Maar informatie vanaf internet, kabel, door mensen daar ook via sociale media in de gaten te kunnen houden die mogelijk gevaarlijk zijn, kan 1 en 1 3 worden en kun je dus sneller schakelen. En ik denk dat daarom het ook terecht is dat inlichtingendiensten hierom vragen.
Kees Verhoeven van D66.
Nou kijk, ja, 1 en 1 is gewoon 2. En dat geldt ook voor informatie die je langer bewaart van onschuldige burgers. Kijk, nogmaals, de diensten moeten middelen hebben en mogelijkheden hebben om terroristen tegen te houden. En ze hebben al heel veel bevoegdheden. Dus 1 onderwerp wat nu niet goed geregeld is, en dat is die kabel, het internetgebonden of het kabelgebonden internetverkeer. Dat we daar iets voor regelen lijkt me heel verstandig.
Vervolgens is de vraag, dan tegen de wet?
Nou, dat ga ik nu
dit
uitleggen.
Dit is Ron van Wijngaarden van de VVD.
Ja, even tussendoor.
En dit is Kees Verhoeven van D66 weer.
Omdat je dus gewoon een onnodig grote bak data neer gaat zetten waar niemand meer wijsheid kan als je niet oppast. Dus ik zou zeggen, aan de ene kant, beperk jezelf nou door gericht te blijven, zodat je met de data die je hebt ook veel meer kan. Want in de wet staat zelf ook dat er echt genoeg mensen moeten zijn om al die data goed te kunnen analyseren. focus je veel meer op een goede uitwisseling van de bestaande data tussen de verschillende diensten. Dat is echt de blinde vlek op dit moment binnen de Europese Unie. De reden waarom er terroristen van de ene naar de andere zomaar de grens of zomaar een vliegveld in kunnen, is omdat er dan een telefoontje komt en dan blijkt de data wel beschikbaar te zijn, maar de mensen die er wat mee moeten, die nemen de telefoon niet op, checken de mailbox niet of zijn er niet op tijd bij. Dat zijn nou de dingen waar je wat mee moet doen. Maar wat doen we steeds? Het kabinet bedenkt elke keer nieuwe wetten, nieuwe bevoegdheden, grote letters in de krant. Kijk ons eens de terroristen bestrijden. Maar ze vergeten om de basis op orde te brengen. Dus ik wil best constructief over deze wet nadenken. We hebben ook een ronde tafel gehad met deskundigen. Allemaal mensen die meedenken. Het enige wat ik zeg, laten we nou niet blind zeggen. De veiligheidsdiensten zullen het wel het beste weten. We hebben alle data nodig. Meneer Verhoeven, steun die wet even, dan kunnen we door. Dus ik kijk gewoon kritisch. En dat doe ik. En ik zie dat ik dat ook kort moet zeggen. Naar het toezicht op alle bevoegdheden. Maar vooral dat ongericht verzamelen van overbodige data.
Ik spreek met Kees Verhoeven van D66, Jeroen van Wijngaarden van de VVD en Bart Jacobs, de computerveiligheidsspecialist van de Radboud Universiteit van Nijmegen, over de nieuwe wet op de inlichting en veiligheidsdiensten. Waar hebben we het eigenlijk over? Nou, over een heleboel. We hebben het namelijk over het aftappen van computercommunicatie, e-mail, internet, Skype, Facebook, Twitter, noem maar op. Maar waar staan de computers waar al die informatie doorheen gaat? En hoe worden die computers straks afgetapt door de AIVD en de MIVD? Verslaggever Jolien Kramer ging kijken bij EvoSwitch in Haarlem, een van de grotere datacenters van Nederland.
Een datacenter is als het ware een hotel voor computers en informatie. Dus wij ontvangen computers van klanten. Die huizen wij hier in. En wij zorgen ervoor dat de computers zich goed voelen. En dus goed hun taak kunnen doen.
En we gaan zo naar al die computers kijken?
Dat klopt. We gaan zo een kleine rondleiding doen.
Oké, laten we gaan.
Oké.
Wat hoor ik hier nu?
Je hoort hier het geluid van de ventilatoren van de computers. En het geluid van de koelmachines die de koude lucht maken, zeg maar. De grote zwarte kast is de hotelkamer. En de apparaten die erin liggen, zometeen ga ik je dat beter kunnen laten zien, dat zijn de servers.
We lopen in een klein gangetje. En ik zie hier nu allemaal grote kasten, zou je kunnen zeggen. Sommige met slotjes erop.
Nou, zo'n kast kan heel veel doen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan informatieopslag. Denk even aan Wikipedia, dus een encyclopedie die online staat. Nou, dat staat ook allemaal op computers die in die kasten zitten. Daarnaast moet die informatie beschikbaar gemaakt worden voor jou en mij. Dus er zit ook een stuk netwerkapparatuur in, wat ervoor zorgt dat die computers hun informatie kwijt kunnen aan het grote internet. En dat stukje netwerk zorgt er ook voor dat jouw zoekopdracht bij die computers uitkomt, zodat die antwoord kunnen geven op jouw vraag.
Als ik als inlichtingendienst nou informatie wil hebben, veel informatie wil hebben, kan ik dan gewoon een kabeltje aansluiten op een van die kasten en dan haal ik die informatie zo binnen?
Ja, zo simpel werkt het niet. De inlichtingendiensten en Korps Landelijke Politie heeft natuurlijk ook zich te houden aan bepaalde regeltjes, hè, gelukkig. Maar die kunnen inderdaad wel een tap aanvragen, waarmee ze dus het verkeer van en naar zo'n server monitoren. Ja, ook daar zijn natuurlijk wel de nodige papieren voor nodig. En dat gebeurt ook wel eens, ja.
Zo'n tap, hoe ziet dat er dan uit?
Dat stelde je goed voor als een kabeltje die afgeluisterd wordt. Zit er als het ware een soort T-stukje tussen. De data gaat rechtdoor, maar gaat ook linksaf. En linksaf, daar zit de luistervink. En rechtdoor is gewoon jij die je informatie ophaalt of wegbrengt.
En zo gaat dat dus bij een datacenter in Haarlem. Bart Jacobs, als ik de reportage van Jolien Kramer goed begrijp, hebben ze nu wel eens de politie op bezoek, maar dan met een hele gerichte opdracht en een machtiging van de autoriteit van die en die moeten we aftappen. Hoe zal dat in de toekomst gaan met zo'n datacenter als de ministers hun zin krijgen?
Nou, je kunt je inderdaad voorstellen dat de inlichtingendiensten bij die datacentra gegevens op gaan halen, maar ik verwacht eerder dat ze dat op de grote internetknooppunten gaan doen. Als Amsterdam Internet Exchange is een heel groot internationaal internetknooppunt waar internationaal veel verkeer doorheen gaat. Daar zullen de diensten ongetwijfeld belangstelling voor hebben om daar hun stekkertjes in te plukken en mee te kunnen luisteren. Eventueel zouden ook kunnen op de punten waar kabels uit zee komen, de internationale kabels uit zee, maar ik denk die Amsterdam Internet Exchange bovenaan hun verlanglijstje staat.
Daar kijken ze verlekkerd naar, denk ik.
Ja.
Absoluut.
En de internationale collegadiensten ook.
Daar gaat deze wet ook over.
En daar gaat deze wet ook over, inderdaad. En er zal druk op Nederland gaan ontstaan vanuit het buitenland.
Kom hier met collega- die data.
Precies.
Ja.
We doen een internationaal samenwerkingsverband en dan krijgt Nederland de taak om te tappen op die Amsterdam Internet Exchange.
De inlichtingendienstman die ik heb gesproken, het was trouwens een vrouw en helemaal. Nee, dit zeg ik om u in de war te brengen om het spoor zoek te maken. Die zei, kijk, we zijn niet geïnteresseerd in de inhoud van tweetjes en Facebook-berichten en zo. Het gaat ons om de metadata. Kees Verhoeven, wat zijn metadata?
Verkeersdata. Dat zijn eigenlijk de data die niet over de inhoud gaan. Dus niet de letters en de woorden in een mail. Maar dat zijn de data die laten zien met wie je contact had. Met wie je belde. Waar je was ten opzichte van een verkeerspaal. Dus dat zijn data, niet inhoudelijke data, die je bewegingen en je contacten laten zien. En dat is eigenlijk de nieuwe trend in de big data wereld. Iedereen wil tegenwoordig de metadata analyseren.
Maar is dat erg? Want ik kan me voorstellen dat je je zorgen maakt over, gaat de AIVD niet afluisteren wat ik met mijn partner bespreek? Maar ja, het is
niet
erg als
dit
de dienst weet
om
hoe vaak ik mijn partner bel.
Ja. Maar,
als u weet, als ik even mag onderbreken.
Bart Jacobs.
Als er bekend is dat uw partner contact heeft gehad met een abortuskliniek. Ja, dat is puur contactinformatie. Maar dan kun je wel ongeveer weten waar dat over gaat.
Metadata is dat niet strafbaar? Dat geeft toch niet?
Nee, zeker niet. Maar
dan moet het toch allemaal open en transparant zijn?
Nee, maar uit metadata kun je inhoud halen. En er staat in de wet overigens ook nog weer dat je bijvoorbeeld de diensten mogen ook inbreken op computers en telefoons. En dat mogen ze ook nog weer doen via derden. Dus stel nou dat op basis van metadata contacten tussen bepaalde personen lijken te zijn. Dan mogen ze dus ook op basis van die contacten weer in telefoons gaan inbreken. Dus het heeft allemaal wel consequenties. Het allerbelangrijkste is dat die metadata 3 jaar lang bewaard worden en dat daar zoveel conclusies uitgetrokken kunnen worden die niet kloppen, dat je echt...
Kom je weer op die rare lange bewaartermijn. Jeroen van Wijngaarden.
Ja, dat is een belangrijk element.
U heeft de portefeuille privacy in de VVD-fractie in de Tweede Kamer. U zou zich hier heel erg zorgen over moeten maken, maar u doet dat niet kennelijk.
Nou, ik verbaas mij over de opstelling van D66 bij debatten na een aanslag. Dan staat altijd Alexander Pechtold wederom met geheven vinger vooraan bij de interruptiemicrofoon om het hardst te roepen van waar was die terrorist, wanneer precies. Bijvoorbeeld bij Al-Bakroui van Zaventem zagen we dat.
Ja, maar dat ging dan over de manier waarop de diensten omgegaan zijn met de bestaande data. Dus niet over deze wet. Dat zijn wel twee totaal verschillende discussies.
Maar de minister moest toen ook aan Alexander Pechtold antwoorden.
Minister van de Steur, ja.
Ja, inderdaad.
Zijn zaakjes niet op orde.
Wie was dat?
Dat was een minister van Veiligheid en Justitie. Die heeft afscheid genomen van zijn ambt. Ja, een paar dagen geleden.
Dat klopt. Maar die moest toen antwoorden aan de heer Pechtold van nou, daarvoor heb ik de bevoegdheden niet. En iedere keer als het dan vervolgens puntje bij paaltje komt om het stemmen over die bevoegdheden, dan is D66 weer de tegenpartij die dus denkt het beter te weten dan de mensen die zich elke dag inzetten voor onze veiligheid.
Maar dan even, dit verhaal heb ik nou al 6 keer gehoord. Het klopt niet, maar ik laat het even lopen, want ik wil iets belangrijkers bespreken dan dit politieke voorbeeldje. We hebben het over toezicht. Toezicht vooraf. Er komt een nieuwe commissie. Een onafhankelijke commissie van 3 wijzen... die vooraf met de minister de toestemming van de minister moet controleren. Dat is een belangrijke waarborg. De VVD zegt elke keer, deze wet is goed en we moeten dat toezicht zwaar maken. En waar ik nou bang voor ben, is dat de VVD helemaal niet wil dat er 3 hele kritische manieren tegen de minister zeggen, even stoppen. Waar ik bang voor ben, is dat die commissie een soort goedkeuringsstempelmachine wordt van elke minister die graag weer een kabel wil aftappen. En als ik dan zie hoe de VVD omgaat met kritiek, bijvoorbeeld van de ombudsman. De VVD heeft jarenlang de ombudsman zwart gemaakt die kritisch op het kabinetsbeleid. Dan denk ik, de VVD zegt, we willen zwaar toezicht om die wet houdbaar te maken. Maar in de praktijk wil de VVD gewoon een goedkeuringsmachine die alles erdoorheen laat gaan. Dus als wij kunnen praten met elkaar over goede controle en goede toetsen, dan wil ik ook van de VVD horen of ze echt serieus zijn in sterke controle op die bevoegdheden.
Zullen we even over dit onderwerp gaan luisteren naar iemand die hier heel veel verstand van heeft. Dat is namelijk de voorzitter van de huidige toetsingscommissie die achteraf toezicht houdt op wat de geheime diensten hebben gedaan. De CTIVD. Hij heet Harm Brouwer en collega Huub Jaspers vroeg hem om een toelichting.
Als je nu kijkt naar dat wetsvoorstel zoals het er nu ligt, dan geeft dat bevoegdheden aan de diensten die passen bij de 21ste eeuw. Maar als je nou kijkt naar de waarborgen die moeten voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van die bevoegdheden, dat er ongerechtvaardigde inbreuken worden gemaakt met die bevoegdheden op de grondrechten van burgers, dan moet je zeggen dat het eigenlijk waarborgen zijn die in de 20e eeuw zijn blijven hangen. En dat geeft dus een scheef beeld. En dat scheve beeld, daarbij moet je je ook de vraag stellen, is dan effectief toezicht van de zijde van de CTIVD, is dat dan onder alle omstandigheden goed mogelijk? En daar hebben wij grote vraagtekens bij geplaatst. Dat is niet ongemerkt gepasseerd. Want we zitten nu in de schriftelijk deel van de behandeling. De Tweede Kamer heeft vragen gesteld. De regering heeft die vragen beantwoord. En heeft bij die beantwoording ook een nota van wijzigingen gestopt. En daarin is op een aantal punten is men de CTIVD tegemoet gekomen. Dat is een goede zaak. Maar dan rijst de vraag, zijn we er dan nu? Is het dan nu voldoende? En daar is het antwoord nee op.
Wat ontbreekt er nog?
Dat is een heel technisch verhaal wat je dan moet gaan houden.
Laten we eens proberen, zonder de techniek. Zeg ik het goed dat het gaat erom dat die diensten breed moeten kunnen zoeken, maar wel gericht op een bepaalde vraagstelling. En het gaat erom of gecontroleerd kan worden of die gerichtheid van dat binnenhalen van heel veel data, of die ook gewaarborgd is.
Voor een deel is dat een goede omschrijving. Wil je effectief toezicht uitoefenen met betrekking tot de toepassing van bevoegdheden, dan moet je ook weten waar je die toepassing van die bevoegdheden aan toetst. Met andere woorden, je moet heldere waarborgen hebben. Je moet heldere toetsbare normen hebben waaraan je die activiteiten van die diensten kunt toetsen om vast te kunnen stellen of zij blijven binnen de grenzen van die wet. En nou is het bijzondere in deze wet dat ook op die punten die u zo even aanhaalt, met betrekking tot de gerichtheid binnen de ongerichte verwerving van gegevens, dat de aanzet tot die waarborgen, die zijn er wel, maar die staan in de toelichting op de wet. En daar horen waarborgen die zien op de bescherming van de grondrechten van burgers, die horen niet thuis in een toelichting op de wet. Nee, die horen als een wettelijke norm in de wet zelf opgenomen te worden en van een hele heldere toelichting voorzien te worden. Het kan niet zo zijn dat wij in het kader van onze toezichtsfunctie straks met betrekking tot waar moeten we nu aan toetsen, dat we dat moeten gaan zoeken op pagina 213, derde alinea, tweede volzin van de toelichting. Zo werkt het niet.
Kunt u daar eens één voorbeeld van noemen, van zo'n waarborg?
Hoe bereik je nou dat men, ondanks het feit dat men een bevoegdheid krijgt om ongericht op de kabel, dat is dan die nieuwe bevoegdheid, hè, ongericht op de kabel te kunnen intercepteren. En intercepteren, dat is eigenlijk een mooi woord voor heimelijk onderscheppen van communicatie. Als je nou zo'n bevoegdheid krijgt om dat ongericht te kunnen doen, dan is de consequentie daarvan dat je een heleboel gegevens binnenhaalt. De eigenschap van die enorme hoeveelheid communicatie is dat er in overgrote mate communicatie tussen zit, niet van de mensen op wie het onderzoek in het kader waarvan je die bevoegdheid inzet is gericht. Nee, dat is een overgrote deel, betreft dat communicatie van mensen die helemaal geen doelwit zijn van de diensten, die helemaal niet in de belangstelling staan van de diensten. Dat is de communicatie van u, dat kan de communicatie van mij zijn. Nou, dat gegeven, dat vraagt om een waarborg, waarbij je binnen die ongerichte interceptie de verplichting hebt toch zo gericht mogelijk bezig te zijn.
En wat moeten de diensten dan doen volgens die waarborg?
Zo'n 95% van die communicatie die dan zeg maar niet gerelateerd is aan het onderzoek zelf, die gaat er vanaf het begin af aan, vliegt die er al uit.
Dus die moet meteen vernietigd worden?
Als het zeg maar evident niet te relateren is, dan moet dat gelijk vernietigd worden. Dat betekent dat die filters daar ook wel heel nadrukkelijk goed op afgestemd moeten zijn. En dat wij dat ook moeten kunnen controleren of die afstemming van die filters inderdaad nou zodanig is geweest dat men zoveel als maar mogelijk was gericht binnen die ongerichtheid heeft binnengehaald.
Ja, dit was Harm Brouwer, die dus vindt dat je in de 21e eeuw wel de mogelijkheid moet hebben om die kabel op te gaan, ook om die sleepnetmethode te hanteren, maar dan moet er wel heel erg goed toezicht op zijn of het niet wordt misbruikt. En hij vindt dat dat toezicht in het wetsontwerp van Plasterk en Hennis rammelt. Wat moet er beter aan dat wetsontwerp? Nou, Bart Jacobs.
Die selectiviteit speelt een hele grote belangrijke rol in onze discussie. Dus normaal, tot nu toe is het zo dat bij beoordeling van inzet van bevoegdheden gekeken wordt naar drie criteria. Noodsubprop, zoals het kort genoemd werd. Noodzakelijkheid, subsidiariteit en proportionaliteit. Ik denk dat daar selectiviteit aan toegevoegd moet worden.
Maar ik wil nog dat iets, betekent selectiviteit?
Heel die gerichtheid. Dat gewoon echt in de wet moet staan, zoals meneer Brouwer hier.
Dus als je per ongeluk bijvangst hebt, weggooien.
Ja, precies. En dit is ook mijn suggestie aan de Kamerleden om dat nadrukkelijk in het komende
debat. En het tweede wat u wou zeggen?
Dat gaat over die TIP, die toetsingscommissie inzicht bevoegdheden.
Dat is een andere dan de CTIVD.
Ja, en dat maakt het allemaal heel erg.
De vooraftoets.
De vooraftoets.
Zij toetsen achteraf en die CTIVD achteraf.
En de TIB, de drie wijze heren, gaan vooraf kijken of de toestemming van de minister gerechtvaardigd is.
Behalve, heb ik gelezen, als het om advocaten en journalisten gaat, want dan moet de Haagse rechtbank dat doen.
Exact.
En lekker eenvoudig.
Precies.
Dat is nog niet eens zo gek.
Nou, nee. Maar in ieder geval, wat nog niet goed uitgekristalliseerd is, en dat kan een bron van conflicten zijn, is de verhouding tussen die TIP en de CTIVD.
Ja. Die gaan ruzie krijgen met elkaar natuurlijk.
Dat hoeft niet noodzakelijk, maar als je dat maar goed afspreekt en vastlegt. En hier is nog ruimte voor verbetering. Die TIP zal snel moeten werken. Omdat die diensten aan de slag moeten kunnen. Dus die moeten oordelen, ja, nee. Zo zal dat gaan.
En wie moet daarin zitten in die TIP?
Ja, daar kom ik zo.
Twee juristen en een technicus.
Laat mij even een belangrijk punt maken. Ik denk dat de verhouding tussen die TIP en die CTIVD moet zijn, zoals je een kort geding hebt en een bodemprocedure. Dus die TIP die maakt snelle uitspraken over een zaak. En die moet de mogelijkheid hebben om te zeggen, nou, in dit geval zeggen wij voorlopig ja, maar wij schuiven het door naar de CTIVD. En die moet de tijd nemen om hier rustig naar te kijken. Want dat is een belangrijk verschil. De CTIVD kan langer en dieper kijken. En dit model lijkt me wat gehanteerd.
Ja. Schrijft u mee, meneer Verhoeven. Dit kan wijzigingsvoorstel 21 van D66 worden.
Absoluut. Ik vind de selectiviteit. Nou, we hebben het in de ronde tafelgesprekken, waar de heer Jacobs zelf ook bij was, ook al over gehad. En dat is absoluut een goed punt. Want dan maak je dat sleepnet wat minder, dat algemene ongerichte totaal sleepnet. En dan ga je wat meer die gerichte inbouwen. Dus dat vind ik sowieso een interessante. Ik ben eens met de minister en dus misschien ook wel met de VVD dat het de CTIVD achteraf kan worden aangevuld met een andere commissie vooraf. Want als je de CTIVD vooraf en achteraf laat toetsen, dan is de achteraf toets op de vooraf toets. En dan gaat de slager zijn eigen vlees keuren. Dat is ook weer niet goed. Dus een nieuwe toetscommissie, oké. En dan de verhouding zoals de heer Jacobs die schetst en de heer Van Wijngaarden schreef ook mee. Dus misschien kunnen we samen eens verder kijken wat we met die suggestie kunnen doen. Want ik weet dat de VVD in ieder geval het toezicht ook sterk zegt te willen. Dus ik moet nu mijn mond houden en de heer Van Wijngaarden aan het woord laten om te kijken of hij dat ook wil.
Bent u daarvoor in? Voor een betere regeling van het toezicht dan de ministers nu voorstellen?
Ja, zoals ook net in het fragment werd genoemd door de heer Brouwer. Het gaat hier om bescherming van een grondrecht. En dus dat toezicht op bescherming van het grondrecht en of er inbreuk op dat grondrecht met een beroep op onze veiligheid wel gerechtvaardigd is, dat moeten we serieus regelen. En dat zal een van de grote bespreekpunten worden tijdens de wet. Maar ik heb één opmerking bij wat er zojuist werd gezegd over het weggooien van data. Het dilemma voor die diensten is natuurlijk altijd dat data die vandaag waardeloos lijkt, kan morgen heel waardevol zijn.
Dus dan moet je ze tot 3 jaar bewaren, want je weet nooit.
En het gaat er dan om, dat klopt. En het gaat er dan om, wie kan erbij? En bewaar je dat ook zorgvuldig? Dat is het punt. Want we hebben al echt ook in het verleden in andere treinen, bij bijvoorbeeld het bewaren van telecomgegevens, gewoon van iemand dat werd dan ook opgeslagen. Maar dan konden we wel met die telefoongegevens aantonen dat bijvoorbeeld een verdachte van een verkrachtingszaak in een of ander bos op tijdstip van delict, op plaatsdelict was. En dat was vooraf, leek dat ook gewoon een onschuldige man. Maar doordat we dat hebben bewaard, die gegevens, kun je zo'n verdachte daar wel mee confronteren. Dus dat is altijd het dilemma.
Het terugkijken in de bak is inderdaad een argument dat voortdurend genoemd wordt. En als je de bak zo groot maakt, dan is het terugkijken bijna onmogelijk. Dus dan moet je ook echt de capaciteit hebben. Heb ik al vaker gezegd, ook net nog. Ja. Maar ik vind echt dat je niet voorbij moet gaan aan het feit dat altijd blijkt dat de cruciale data al lang voorhanden was. We doen nu net alsof, wat nu steeds gedaan wordt, is een soort politiek beeld inzet, alsof de inlichtingendiensten in het donker rondlopen met de handen op de rug, door duister warend en dat ze niks kunnen. Ze hebben al heel veel bevoegdheden. Die moeten ze optimaal kunnen benutten. We moeten ze nieuwe bevoegdheden geven in deze wet. Maar niet ongebreideld, niet zonder beperkingen, niet zonder goed te regelen dat er echt gecontroleerd wordt, dat de overheid niet alles naar binnen trekt. Want die neiging hebben ze, zeker als je de baas van de AIVD hoort, die vindt privacy maar onbeperkt. onzin. Nou, ik vind privacy geen onzin. D66 wil een balanswet met aan de ene kant veiligheid, maar aan de andere kant ook vrijheid en privacy.
Het bijna laatste woord voor Jeroen van Wijngaarden van de VVD.
Ja. Ik zou bijna willen zeggen, als je wordt opgeblazen, dan heb je niks meer aan je privacy. Dus
ja, dit zijn platitudes waarmee we echt niet verder komen.
Ja.
Dus
en over het punt van de capaciteit. Nee, maar het is wel.
Drie keer niks. Nee, dit is gewoon totaal voorbijgaan aan het feit dat er een serieuze vraagstuk ligt met een dilemma. En dan zegt de VVD,
van dreigende aanslagen.
Een terrorist heeft niks meer aan zijn privacy. Ja, dat zijn gewoon, dat zijn campagneteksten.
Nee, maar u onderschat. U onderschat daadwerkelijk het risico van dreigende aanslagen. Als u zegt van diensten hebben het allemaal al.
Laten we nou even uitpraten.
De diensten zelf zeggen heel wat anders. Dus D66 denkt het weer met geheven vingertje beter te weten. De minister-president heeft aangegeven, als er meer capaciteit nodig is in het belang van de veiligheid, dan komt hij er. Ook financieel.
8 februari.
Beloftes van de premier.
Kamer verder. Wat wou je zeggen over?
Nou, dat beloftes, wat van, zeggen over beloftes van premier Rutte, die zijn altijd wel met enige zorgvuldigheid en met zorg moet je die een beetje altijd bekijken. Die willen nog als niet uitkomen.
8 februari gaat de Kamer hierover. Dat mag ik jullie bedanken. Kees Verhoeven van D66, Jeroen van Wijngaarden van de VVD en Bart Jacobs, de computerveiligheidsdeskundige van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Dank je wel.
Argos, de boeken.
Ja, want om de week bespreken we in Argos boeken van onderzoeksjournalisten of over onderzoeksjournalistiek. En vandaag worden die besproken door Franca Hummels, freelance journalist. Werkt vooral op het terrein van Rusland en Oost-Europa en leest heel erg veel boeken. En welke heb je meegebracht vandaag, Franca?
Ja, ik heb 2 boeken bij me. Eentje is van Annemieke Hendricks. Dat heet De Tomaat. Het gaat niet over de SP. Want de ondertitel is De Tomaat en de bizarre wereld van vers voedsel. Het andere boek heeft een stuk ingewikkeldere ondertitel. Dat is van Loretta Napoleoni, een Italiaanse onderzoeksjournaliste. Het heet Mensenhandelaren. Hoe jihadisten en IS ontvoeringen en de handel in vluchtelingen tot een miljardenindustrie maakten.
Hoe jihadisten en IS ontvoeringen en de handel in vluchtelingen tot een miljardenindustrie maakten.
Precies.
Maar die vind ik te ingewikkeld.
Zullen je zoekt maar ergens een komma.
En zullen we maar met de tomaten beginnen? Dat trekt me veel meer aan. Wie komt er in hemelsnaam op het idee om het is ook nog een heel dik boek te schrijven over tomaten?
Nou, deze journaliste dus, die in Berlijn woont, en die heeft hier ook 7 jaar aan gewerkt. En dat is aan, dat zie je aan alle kanten aan het boek, want het is heel minutieus onderzocht. Ze heeft alle aspecten eigenlijk van de reis van een tomaat in kaart gebracht. En dat zijn allerlei aspecten waar ik als argeloze consument helemaal niet zo snel aan zou denken. Dus ze gaat in op de zaden. Ze gaat in op wat voor soort energie er wordt gebruikt om kassen te verwarmen. Ze gaat in op marketing. Ze gaat in op internationale markt. Echt alle aspecten van de tomaat komen in haar boek aan bod. En dat ook nog op een hele toegankelijke, smakelijke manier.
Krijg je nou een heel ander beeld van de tomaat dan je had, Franca?
Ja, ik denk het wel. En ik krijg ook een heel ander beeld, eigenlijk überhaupt wel, van de voedselindustrie. Maar ik als consument, ik probeer bewust te consumeren, of in ieder geval te weten wat de impact is van mijn aankopen. En dit boek helpt me wel bij het scherper stellen van vragen. En dan kan het nog best wel zijn dat ik in de supermarkt sta en daar helemaal niks mee doe. Maar er zijn behoorlijk wat dingen waar ik gewoon nooit bij stil had gestaan. En die brengt zij op een hele toegankelijke manier naar voren.
Als je in de supermarkt staat, Franca, er komen tomaten uit Nederland in voor, er komen tomaten uit Roemenië in voor, tomaten uit Spanje in voor. Weet je nu welke je moet nemen?
Nee, ik heb geen flauw idee. En ook eigenlijk legt dit boek ook heel goed uit dat je helemaal niet kunt zeggen dat een tomaat uit Nederland of Spanje of Roemenië komt, omdat het zaad komt van de ene plek, de grond komt van de andere plek, ze zijn weer ergens anders in doosjes gestopt. En het label betekent vaak echt alleen maar welk bedrijf de uiteindelijke handel met de supermarkt heeft gedaan. Dus heel veel van de Nederlandse tomaten zijn ook helemaal niet in Nederland gekweekt. Dus die labels betekenen eigenlijk helemaal niks.
Ja, Parma ham komt meestal ook uit Landsmeer.
Ja, nou ja, dat is dan nog, zit nog met die Europese beschermde titels. Hè? Dat is natuurlijk met tomaten minder. Hoewel er ook wel weer bleek dat er een patent op het concept tomaat is aangevraagd. Dus, maar het is inderdaad, het is gewoon een doolhof. En nou, een ander taaldingetje bijvoorbeeld, wat ik ook niet wist. Heel veel tomaten worden aangeprezen, zeker in Duitsland, met dat ze niet genetisch gemanipuleerd zijn. Nou ja, prima. Ik weet zelf niet goed wat ik van genetische manipulatie vind, maar ik vind het dan wel interessant om te weten. Maar het blijkt gewoon dat er in Europa helemaal geen genetisch gemodificeerde tomaten zijn. Dus elke tomaat is niet genetisch gemodificeerd. En als je dat erop zet, dan ben je dus bezig met een spel.
Heb je toch een beetje voorsprong op de concurrentie door dat te zeggen?
Ja, want je suggereert dat anderen het wel doen.
Annemieke Hendricks woont, je zei het al, in Berlijn. Ja. Woont en werkt in Berlijn, in Duitsland. In het land waar de afgelopen jaren bijna een hetze is gevoerd tegen
onze waterbommen.
Onze waterbommen, want ja. die zouden helemaal geen smaak hebben en geen kleur ook. En ja. Daar gaat ze vast op in het boek.
Zeker, op echt ook bijna al die verschillende niveaus die ik net al noemde. Eén ding bijvoorbeeld is, Duitsers stoppen hun tomaten altijd in de koelkast. Nou, hoe lekker een tomaat ook is en hoe erg die ook door oma op het platteland verbouwd is, als je hem in de koelkast stopt, raakt hij zijn smaak kwijt. Dus dat is al gewoon één punt. Een tweede punt is dat ze een bepaald beeld hebben dat ze aan Nederland koppelen, terwijl die tomaten dus helemaal niet verder uit Nederland komen. En ten derde is er inmiddels de smaak van wat we verwachten van tomaten ook gewoon veranderd. Dus tomatenkwekers hebben met plantveredeling inmiddels tomaten gemaakt die veel meer passen bij de smaak van de Duitsers. Met een ander soort structuur van vruchtvlees, minder vocht erin. Dus het is een tijdje zo geweest dat er tomaten waren die Duitsers niet lekker vonden. Maar het heeft niet lang geduurd en dat is voorbij. En ze moeten de tomaten gewoon niet in de koelkast bewaren.
Krijg je uit het boek ook antwoord op de vraag of biologische tomaten, dat is toch in VPRO-milieu wel een dingetje, beter en lekkerder zijn dan andere tomaten?
Nee, dat is dus net zo een moeilijk label eigenlijk als al die andere labels. Het is voor mij ook iets waar ik snel geneigd ben op aan te slaan als ik niet nadenk in de supermarkt. Maar het betekent eigenlijk niks. Je weet iets over wat voor gif erop gestrooid is en of er gif op is gestrooid. Maar verder zegt het echt verrekte weinig. Dus nee, het is eigenlijk is de conclusie dat je uiteindelijk niks weet. Maar dat legt ze wel heel goed en heel leuk uit. Het is een heel smakelijk boek.
Annemieke Hendricks zegt zelf dat ze slow journalism wil bedrijven. Ze heeft er ook 7 tot 8 jaar over gedaan. Dat lees je er wel aan af.
Heel erg. En ik vind ook de opbouw van het boek vind ik heel knap. Het is voor mij heel duidelijk te zien dat ze er heel goed en lang over na heeft gedacht. Want het zijn korte reportages. Dat zie je best wel vaak in boeken. En vaak in van die snelle correspondentenboeken die wat van hun eigen reportages achter elkaar zetten. Niks mis met dat genre, maar dat is dit heel nadrukkelijk niet. Al die reportages vertellen samen opgeteld een heel verhaal. En je kunt ook niet de ene lezen zonder de andere eerder te hebben gelezen. Dus het is een heel goed uitgeserveerd boek, vind ik.
Zullen we de overstap maken van de tomaatfranca naar de mensenhandelaren, jihadisten? Hoe IS ontvoering en de handel in vluchtelingen tot een miljardenindustrie maakte. Wie is Loretta Napoleoni, de schrijfster?
Het is een journaliste ook, maar met een achtergrond in internationaal recht en terrorisme. En ze heeft een enorm netwerk op dat gebied. En ook ontzettend veel kennis. En dat etaleert ze in dit boek enorm. Ze brengt heel erg veel gevallen van ontvoerde mensen bij elkaar en maakt daar ook een soort synthese van waaruit ze een soort algemene lessen trekt. Dus en dat is dit boek eigenlijk. Maar zoals net ook al ik een beetje haperde met de ondertitel, haper ik met meerdere zinnen in haar boek en soms ook met haar gedachtegang.
Ik raakte de rode draad eerlijk gezegd ook een beetje kwijt, omdat het boek en gaat over gekidnapte journalisten ergens in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, precies, maar ook over de vluchtelingen op de Middellandse Zee en over de Islamitische Staat. En op het eind zag ik nog steeds het verband tussen die drie niet.
Nou ja, in het begin zegt ze zelfs, legt ze uit dat de handel eigenlijk die handel in journalisten is ontstaan in Afrika doordat na 9/11 het in Colombia minder makkelijk kon door transparantiewetten, legt ze uit. En dan zegt ze en de stap naar handel met migranten is dan snel gemaakt. En ik dacht ook, in mijn hoofd niet. Maar het blijkt, wat zij bedoelt is, de infrastructuur die nodig is om geld te verdienen aan een ontvoerde journalist, kun je ook gebruiken om geld te verdienen aan migranten die de Middellandse Zee niet over mogen. Dus ze heeft het over de kampen in Libië, na het deal tussen Italië en Libië, die dus niet de zee over mogen, terwijl ze wel daarvoor naar Libië waren gekomen. En dan door terreurgroepen ontvoerd worden, wordt een familie onder druk gezet voor enkele honderden euro's. Worden ze vrijgekocht, worden ze opnieuw ontvoerd. En dat is klein bier in vergelijking met wat er voor een internationale journalist te vangen is. Maar als je 100 vluchtelingen hebt, dan kan het toch lonen.
Ja. Ze suggereert een beetje dat de Islamitische Staat en Al-Qaeda die mensensmokkelaars zijn of runnen, die de vluchtelingen over de Middellandse Zee sturen. Nou, dat zal Geert Wilders graag willen horen. Maar bewijst ze het ook?
Nee. Nee, en ze tenminste in mijn ogen niet. Ik weet niet of jij wel een helder bewijs daarvoor hebt gezien in het boek. Maar voor mij was dat ook een van de punten dat ik dacht... ik wil best in je aanname meegaan. Maar vertel me meer. En dat is met meer punten zo. Want ze bijvoorbeeld op een gegeven moment zegt ze ook iets over de piraten in Somalië. Want dat hoort er ook bij dit onderwerp, in haar beleving althans. En dan zegt ze, we hadden nooit moeten toestaan dat Somalië een failed state werd. En dan denk ik, wacht even, wanneer is er bij de Verenigde Naties besloten...
Somalië is een failed state maken.
Ze gaat op sommige punten echt veel te snel. En dat vind ik wel jammer, want het is een heel belangrijk boek over een heel belangrijk thema. En ze benadert het ook uit een perspectief waarop dit thema echt maar zelden wordt benaderd. Alleen, ze neemt soms wel echt de grote stappen. En dan kan ik niet helemaal nagaan of die stap terecht is. Ik kan niet uitsluiten dat die terecht is, want ik weet het gewoon niet.
Ze valt nogal uit in het begin van het boek tegen journalisten... Ja. En ook hulpverleners die dan op eigen houtje naar Syrië of Irak gaan... en hebben iets van, dan vraag je ook om moeilijkheden. Je moet de beren niet voeren, schrijft ze.
Ja.
Is die kritiek terecht? Want iemand moet toch verslag doen
van de
situatie.
Ik vond het daarin wel overtuigend. Hoewel ik het nog steeds een duivels dilemma vind. Ze legt eigenlijk uit, als je als westerling naar Syrië gaat... dan is het niet alleen zo dat je camera of je portemonnee een zak met geld is. Je bent dat zelf, je bent handelswaar. En je brengt automatisch jouw regering in de problemen. Want los geld betalen is sowieso dubieus. Want wat wordt er de volgende keer gevraagd? Maar ook nog, zelfs voor je familie is het vaak verboden... om dat los geld te betalen. Want je mag een terroristische organisatie niet financieel steunen. Wat ook logisch is. Dus je brengt ze in een enorm lastige positie. En wat je intenties ook zijn... je bent een potentiële buit voor die terroristen. Het probleem is wel inderdaad dat daardoor dus niemand meer verslag doet... waardoor je ook niet weet welk gebied veilig is... waardoor het alleen maar nog onveiliger wordt om erheen te gaan. En dat ze beschrijft bijvoorbeeld eigenlijk precies dit probleem... met de dood van de Nederlandse journalist Jeroen Oerlemans... die ze op zich, ze valt een aantal journalisten af in het boek, hem niet. Maar ze zegt wel van als hij had geweten... welke facties aan de andere kant van de grens op dat moment de dienst uitmaakten... was hij waarschijnlijk niet gegaan. Maar hij kon het niet weten... Want niemand schreef het op, want er was niemand.
Je prees daarnet de gedegen onderzoeksmethode... waaraan Annemiek Hendricks de tomaat en de wereld van de tomaat heeft onderworpen. Is dit goede onderzoeksjournalistiek?
Niet zo goed als het boek van Annemieke Hendricks. Het is haastiger. Het is meer gebaseerd op papier. Hè? Gewoon een heleboel boeken lezen en daaruit een synthese maken... Er zijn inderdaad wel een aantal interviews gedaan... maar die krijgen een algemene waarde, terwijl ze dat niet per se hebben. Maar ik denk wel dat dit een boek is, als je hier 7 jaar over doet... dan is het onderwerp al weg. Het onderwerp is zo urgent dat je misschien niet anders kan... dan een snel boek erover maken. Dus ik vind het lastig.
Franca Hummels besprak De tomaat en de bizarre wereld van vers voedsel... van Annemieke Hendricks. Verschenen heet dat bij uitgeverij Nieuw Amsterdam... en Mensenhandelaren, daar gaan we weer. Zullen we het samen doen, de ondertitel?
De jihadisten en IS ontvoeringen en de handel in vluchtelingen... tot de miljardenindustrie maakte.
Van Loretta Napoleoni, verschenen bij uitgeverij Balans. Dank voor je komst, Franca. En dit was Argos voor deze zaterdagmiddag. Meer onderzoeksjournalistiek morgen bij de collega's van Reporter Radio. Dus 7 en 8, 's avonds op NPO Radio 1. Straks het consumentenprogramma van Avrotros... Radar. En wij zijn er volgende week weer. Dag!
We were all... NPO Radio 1.
De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. Red Power en Trump's pijplijn.
We'll see if we can get that pipeline built.
Het einde van de Romanovs. En Kaapverdi swingen aan de maan. OVT.
Op NPO Radio 1.
Morgenochtend om 10 uur.
Het nieuws van alle kanten.
Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl. Daar vindt u informatie over uiteenlopende onderwerpen... zoals reisadviezen, schoolvakanties, ouderschapsverlof... en paspoort en identiteitskaart. Dus voor deze en andere vragen ga naar www.rijksoverheid.nl.
Wil jij nooit meer iemands voornaam vergeten? Altijd winnen met kop of munt? En leren hoe je gedachten kunt lezen? Ervaar het zelf met Mindfuck het boek. Nu overal te koop.
Mag ik nog brood eten nu ik diabetes heb?
Wordt mijn kind slimmer van vette vis tijdens de zwangerschap?
Je lijf vraagt om voeding die goed is voor jou. Weten wat jouw lijf nodig heeft? Ga naar dieetdit-dieetdat.nl of maak een afspraak bij de diëtist.
Met Profel kozijnen en deuren, geen verrassingen achteraf. Ontdek onze andere beloftes op profel.nl. Profel, kozijnen en deuren met glasheldere beloftes.
Ook voor informatie over gewicht ga je naar dieetdit-dieetdat.nl.
Wat zeggen de experts over beleggen in 2017? Waar liggen de kansen? Start nu met beleggen bij Bink en ontvang een boekje over de beleggingsthema's voor dit jaar. Zo begin je gelijk met een voorsprong. Ga naar bink.nl.
De Peugeot 308 Blue Lion is uitgerust met de populairste opties. Zo kiezen de meeste mensen bijvoorbeeld voor navigatie, parkeerhulp en het panoramadak. En het mooie is dat de Peugeot 308 Blue Lion extra scherp geprijsd is. Dus dankzij al die mensen die ooit voor het panoramadak kozen, geniet u voordelig van de blauwe lucht. De Peugeot 308 Blue Lion. Royaal rijden voor een scherpe prijs.
Een gratis boekje en €200 transactietegoed. Ga naar bink.nl.
Stel, je wil naar het theater, maar mag niet naar binnen met je assistentiehond. Hoe lastig is dat? Verplaats je eens in iemand met een handicap. Lees waarom je assistentiehonden moet toelaten op meedoenmetenhandicap.nl.